Iedereen, zo stel is, we worden welgekomen op deze gemeenteraad van 2 maart. De eerste maal met onze nieuwe directeur, Karel, in ons midden. Aan het begin van de raad wens ik in naam van de raad onze deelneming te betuigen aan collega Fliep Gekieren bij het overlijden van zijn schoonmoeder Blanche van Hoenakker. Punt 1 van de dagorde. Gemeenteraad van 19 januari 2023. Notulen en audio-opname. Zijn er mensen met vragen of bemerkingen over dit verslag? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2. Asfalteringswerken diverse wegen. Lasvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en starten, plaatsingsprocedure. Goedkeuring. Schepenschaal, goed, alsjeblieft.
Ja, op de agenda staat de lastenvoorwaarden, de raming, de wijze van gunnen. En dus de plaatsingsprocedure ook, voor de komende 3 jaar. Dus wat is de bedoeling eigenlijk? Eenvoudig dat we het asfalteren van een aantal wegen bevragen met een algemene offerteaanvraag. En dan kunnen we zelf later gaan kiezen welke straten dat we effectief aanpakken. We doen dat voor 3 jaar en dat wijkt een klein beetje af van het budget op de meerjarenplanning, omdat we vorig jaar budget over hadden en dat is meegeschoven. Dus, en op die manier, dat heeft 2 voordelen voor ons. 1, dat we waarschijnlijk de scherpere prijs krijgen. En 2, dat we ook flexibiliteit hebben. Als we bijvoorbeeld in het verleden gebeurde dat we een straat specifiek gingen gaan bevragen, een offerte aanvragen, en dan komt erop neer dat je dikwijls vastzit van oei, die straat kan nu nog niet heraangelegd worden om die of die reden, of omdat er iets anders, en nu kunnen wij veel gemakkelijker gaan schuiven. Dus vandaar deze aanpak. In totaal gaat het over een budget van op 3 jaar tijd, €1 miljoen inclusief BTW.
Dank u wel, Schepen. Fliep, terrein, alsjeblieft.
Wel, in de agenda staat er, lees ik hier, dat er een nieuwe opdracht is omwille van het feit dat de vorige opdracht niet wordt verlengd. Dus als ik het goed begrepen heb, was er al een opdracht voor 3 jaar. Kan dat? En dat die nu het tweede en het derde jaar niet wordt verlengd.
Ja, dat klopt.
En ik vroeg me dan gewoon af waarom dat... Waarom dat de opdracht niet wordt verlengd en als dat dan eventueel consequenties heeft naar werken toe, naar andere, naar financiën, naar termijn toe, werken die worden uitgesteld ofzo?
Nee, het is een beetje hetzelfde zoals nu. Hè. Dus er is een basisopdracht en dan heb je verlengingen. En als je niet tevreden bent, kan je zeggen, kijk, we gaan het stopzetten. Dus onze technische dienst die zei van, ja, de samenwerking verloopt niet zo vlot. En we verwachten wat meer van het een en het ander. Dus op die manier schrijven de opdracht opnieuw uit.
Ja. Ja. Dus we zijn niet tevreden over het feit dat over de vorige aannemer eigenlijk, daar komt het op neer.
Ja.
Dat je dus een nieuwe opdracht moet uitschrijven. En heeft dat consequenties nu op de financiën? Allee, gaat dat...
Nee, dus er zijn geen consequenties. Dat is een beetje hetzelfde als nu, dat je hier ziet. Dus op het moment dat je beslist om niet verder... Dus iedere keer bij de verlenging moet je beslissen om te verlengen. En als je niet verlengt, dan kun je gewoon een nieuwe opdracht uitschrijven. Dat is het voordeel van zo'n bestek te hebben. Ik ben daar ook in de tijd bewust voor gekozen. Je weet dat sommige aannemers heel veel werk op zich nemen. En dan ben je soms de laatste in de rij om iets gedaan te krijgen. En als je daar dan niet streng genoeg in bent, dan ik zei het altijd de laatste van het peloton en dan is het niet de bedoeling. En ook als er een keer iets is die niet in orde is, wil je ook dat ze dat in orde zetten. En als je een beetje druk op de ketel hebt door jaarlijks te verlengen, dan is dat al een pak beter te doen dan dat je dat niet hebt.
Dus, maar geen werken die later gaan uitgevoerd worden?
Nee, eigenlijk is de bedoeling, dus we hebben sowieso in kaart gebracht welke straten, we hebben vorig jaar dan een heel overzicht gemaakt van kijk, waar zit de nood en hoe kunnen we objectief gaan bepalen welke straat dat er nuttig is. En dat zijn parameters zoals drukte, gebruik, welk verkeer dat erop zit, hoe de staat van de straat, hoeveel kosten dat we zouden hebben naar eventuele niet-herstel. Dus als je niet volledig de straat heraanlegt, en herstelkosten telkens malen. Dus dat is er allemaal in opgevat. En dan wil je een rangorde. En die rangorde gaan wij nu opnieuw bekijken. En daar hangt dan bijvoorbeeld, nu gaat Kruispunt België de werken gaan starten dit jaar. De Waarhemstraat is bezig, dus wij kunnen bijvoorbeeld de Breestraat niet doen. Want de Breestraat staat vrij hoog in rang. En dus is de bedoeling om daar dan we hebben eigenlijk denk ik een 15 straten die toch echt nood hebben aan nieuwe asfaltering. Dat gaat over een heel groot budget, maar van die 15 filteren we dan de 3 meest urgente die ook in de puzzel pasten. Dat is eigenlijk hoe dat we te werk gaan.
Ja,
dat gaat
ook
minder hinder bijvoorbeeld. En dat komt dan op het college en dat, jullie gaan daar ook kennis van kunnen nemen via het college. Dus,
Dank u wel. Frans kent zeker.
Ja, het is niet omdat het nieuwe aanbesteding is dat ze geen 25% duurder kan zijn dan de oude. Dus dat wil niet zijn dat er geen meerkosten zijn. 1. En 2. En als diezelfde firma nu toch 20% bijdoet en toch de goedkoopste is, wat ga je dan doen?
Dus de eerste vraag is eigenlijk eenvoudig. Dus als er materiaalkosten hoger zijn, dan kunnen in bestek kunnen zij sowieso hun kosten doorrekenen. Dat is ook hetgeen dat vooral vorig jaar gebeurd is. Dit jaar is dat iets anders. Goed, ja, het is een vrije procedure, dus in die zin kunnen zij ook opnieuw meedoen. En is te afwachten of dat we dan effectief gaan gunnen of niet. Hè. Zo nog kunnen zeggen, van, kijk, wanneer nu een bepaalde motivatie dat we opmaken om het niet te gunnen. Dat kan. Ja.
Duurde Marie, alsjeblieft.
Dit was ongeveer dezelfde vraag als mijn collega. Maar niet gunnen is niet zo eenvoudig. Het moet wel een zeer goede motivering zijn als ze dat niet zo kunnen.
Ja. Nu, het gebeurt, hè. Het is niet dat het niet gebeurt.
Het verhaal van Kerkhof, is het onderwerp?
Nee, dat is iets anders. Dat is iets anders, ja.
Motivering van niet gunnen.
Nee, er was al gehund. Dus op het moment dat je hunt en dat je dan een aantal, als eigenlijk de kerkhof was zo dat de hunder, degene die het gehunt gekregen heeft, meer prijs heeft doorgerekend. Dus nog van vorige.
Ja. Als je niet gunt aan de
heer, sta je vrij, voor u ook als privé, om een offerte op te vragen om iemand te zeggen, kijk, sorry, we gaan dat niet doen om die of die reden.
Het kan.
Het is al vaker gebeurd.
Verder nog vragen omtrent dit punt? Om een vraag te stemmen, wordt het goedgekeurd. Scheep, nu blijft aan het woord voor punt 3. Evangelieboomstraat, ontwerpakte aankoop grond plus ontwerpakte pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarden. Goedkeuring.
Ja, het is een heel eenvoudig dossiertje. Dus de Waarhemstraat zijn we bezig met het rioleringsproject. En in die optiek zit de Evangelieboomstraat er ook bij. En wij dienen een stukje grond aan te kopen om die werken ook te kunnen faciliteren. En dit is hier het bedrag, het gaat over een klein stukje. En de kost is €736.
Vragen omtrent deze €736? Flieptrein, alsjeblieft.
Niet over die €736, maar die mensen, die staan nu dan, zie je dat weigeren? Kunnen ze dat in het algemeen belang verplicht worden? Of, ik zie dat twee hoogbejaarde mensen zijn.
Ik denk dat er overleg is geweest, dus voorafgaand. Als zij weigeren, dan zoeken wij naar een andere oplossing. Maar in dit geval is dat moeilijker, dus ik denk dat je dan zou kunnen overgaan tot een onteigening.
Dat is niet het geval.
Nee, dat is niet het geval. Nee.
Stel dat.
Wat in België bijvoorbeeld wat moeilijkheden had, maar goed, als het echt nodig of nuttig is, dan kun je onteigenen, maar in dit geval is dat niet aan de orde. Ja.
Nog vragen rond dit punt? Nee, dan wordt dit goedgekeurd, dank u wel. Punt 4. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuidwest-Vlaanderen, Psilom, buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2023, zijn er vragen rond deze agenda? Nee, wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 5. Project Digitale Transformatie Regio Zuidwest-Vlaanderen. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. Schepen van Est, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. In het kader van de subsidieaanvragen rond gemeentes onder gemeentehuis doet de gemeente mee met de regionale oproep op de digitale transformatie in de regio, waarvan de stad Harelbeke het penouderschap heeft. Dus zijn een subsidieaanvraag gedaan voor de 15 betrokken organisaties waarvan wij ook onderdeel uitmaken. Die subsidie is in december goedgekeurd. Dat gaat over een totaal subsidiebedrag van €2 miljoen voor alle projecten alle deelprojecten binnen dat één grote project en ook voor alle partners samen. We hebben er raming van gemaakt van wat er uiteindelijk gaat nodig zijn om wat we nu aan de ambitie hebben om dat te bekostigen. En dan komen er op 2,5 miljoen uit, waarvan dus 2 miljoen in subsidie. Nu, het is ook de bedoeling dat iedere gemeente minstens 20% in eigen inbreng steekt. Maar dat mag ook in personeelsbezetting. Voor ons zit behoudens een 4.000 euro, geloof ik, aan effectief budget. Zit de rest allemaal in, en dat is nog een 23.000 euro geloof ik, zit alles in personeelsbezetting. Dat wij gaan inzetten om die transformaties door te maken. Dat budget die in opleiding zit, dat is eigenlijk een afspraak dat alle betrokken gemeentes een deel van die eigen middelen specifiek uit hun opleidingsbudget gingen halen, zodat als we tools ontwikkelen of als we processen ontwikkelen, dat we ook de mensen die daar gebruik moeten van maken voldoende kunnen opleiden om uiteraard dan die projecten zo goed mogelijk te kunnen uitrollen. En aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen Deerlijk en Haarlembeke ten gevolge van de goedkeuring van dat budget ook hier goed te keuren.
Dank u, Scheven. Zijn er vragen rond dit punt? Niemand vraagt de stemming, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 6. Opstart, fietsbiep, samenwerkings- en gebruiksovereenkomst, goedkeuring. Maar ik vraag aan collega Koppens om het half rond te verlaten omwille van zijn betrokkenheid. Schikken van der Beken, alsjeblieft.
Ik zal wachten tot Mark hem gezet heeft. Ja, kijk, het is nog een kwieke man voor zijn leeftijd. Dank u, voorzitter, beste raadsleden. Voor jullie ligt de samenwerkings- en gebruiksovereenkomst voor de opstart van de fietsbiep. Bij de fietsbiep is het de bedoeling dat inwoners van de gemeente kinderfietsen goedkoop kunnen lenen. Met een abonnement van 20 euro en een waarborg van 20 euro kan men 1 jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens dat jaar mag die fiets, moest die ontgroeid zijn, mag die ingeruild worden voor bijvoorbeeld een groter exemplaar of voor een ander model uit het aanbod. Door de verhuis van al onze diensten naar het nieuwe depot in de Weverijstraat is er ruimte vrijgekomen in de Hoogstraat 46C. Er wordt voor de fietsbiep een ruimte van 50 vierkante meter voorzien. Het opstartmoment zal plaatsvinden op 6 mei, op zaterdag 6 mei, vanaf 9 uur en dat tot 12 uur. Vanaf dan zullen de vrijwilligers maandelijks de fietsbiep uitbaten. Ik dank jullie voor de goedkeuring.
Dank u wel, Schepen. Zijn hier vragen rond? Liep er een, alsjeblieft.
Dat is iets die inderdaad al gekend is. Ik heb dat al even opgezocht in heel veel gemeenten. Wordt dat al gedaan. Maar dus, eigenlijk iedere burger kan dan een kinderfiets huren, eigenlijk voor 20 euro.
Ja, natuurlijk, met het betalen van een lidgaat aan de waarborg. Ja. Kan iedere burger daar eigenlijk standen, een kinderfiets huren?
Elke stand van de bevolking kan daar.
Ja. We zijn ook aan het nadenken of dat we voor kwetsbare personen daar nog iets extra in kunnen betekenen. Maar dat gaan we moeten ook een beetje proefondervindelijk bekijken, hoe dat we dat nog verder aanpakken. Maar eigenlijk is het inderdaad de bedoeling dat je kindje die groeit like kool, dat je niet altijd ieder jaar een nieuwe fiets moet kopen. Maar dat je eigenlijk via dit systeem eigenlijk kunt aanpassen naar het model die voor het kind zelf geschikt is.
Ja. En die werkingskosten, 3000 euro en daarna iedere keer verlengd met...
Dat gaat eigenlijk over het platform waarop dat die fietsbiep draait, waarop dat de foto's geplaatst worden, waarop dat de betalingen gebeuren en dergelijke meer. En daardoor is dat eigenlijk iets hoger in jaar 1 dan in de volgende jaren. Ja.
En wordt dat geëvalueerd?
Ja, dat wordt zeker geëvalueerd. Hè. Dus op dit moment zijn er al mensen die gevraagd hebben naar de effectieve opstart ervan. En iedere keer moet je zeggen, dat is nog niet voor onmiddellijk. Hè. Dat is maar ergens voor in het voorjaar. Maar het is wel de bedoeling dat wij daar ook op regelmatige basis een keer voor gaan samenkomen om die cijfers een keer te bekijken. Hè. Hoeveel fietsen worden eruit geleend? Over wie gaat dat dan? Over welke leeftijdscategorie zijn er voldoende fietsen? Dat gaat zeker ook bekeken worden. Waarschijnlijk in het begin iets regelmatiger om op te volgen hoe dat allemaal evolueert.
Tenidont.
Van waar komen die fietsen dan precies?
Ben jij nu eigenlijk zelf met OCMW 2 fietsjes aan de naak kunnen slaan, gratis. Maar eigenlijk de andere fietsen die eigenlijk in het aanbod zitten, worden eigenlijk door Beweging.net zelf gefinancierd. Dus zij kopen ergens fietsjes aan om in dat aanbod te steken. Dus wij hebben daar eigenlijk als gemeente geen kost aan.
En die fietsen gaan dan ook telkens nagekeken worden?
Ja, dus dat is inderdaad de bedoeling. Dus er zijn eigenlijk een aantal vrijwilligers, al gevonden, maar er worden er ook nog gezocht die eigenlijk... kaarsen heten hebben van fietsen herstaan, dus die fietsen gaan ook altijd in orde zijn bij verhuur.
En ze zijn ook getest door de bevoegde schepen, moest u dat geruststellen?
Ja, achter een 12.
Jullie zijn.
Doe maar.
Zeer mooi initiatief, kunnen we alleen maar toejuichen. En ik zou nog enthousiaster zijn, of misschien is dat reeds zo, dat er bij het verhuren van de fiets ook wordt ingezet op het sensibiliseren naar fietsveiligheid.
Dat gebruik is de bedoeling. Fietshelm. We hebben daar al inderdaad al voor samen gezeten en dat is de bedoeling om inderdaad te gaan kijken, wat kan er dan, kan er een fietshelm meegegeven worden of niet. Ja. Nog een keer, zeker ook controleren of dat de verlichting goed werkt. Misschien kan het er ook gratis mee. Dus we zijn ermee bezig om dat ook eraan te koppelen. Dus inderdaad, het is belangrijk dat we dat ook meenemen.
Dank u wel. Nog vragen? Niemand vraagt de stemming, dan wordt dit goedgekeurd. U mag weer toetreden, Mark. Punt 7, inventaris bouwkundig erfgoed actieplan. Goedkeuring, Jurgen Beeke.
Voorzitter, dus bij dat punt zal Marleen Prat, collega Marleen Prat, ook ons halfrond verlaten, omwille van persoonlijke betrokkenheid ook bij dit punt waar dat straks ook de stemming wordt voorgevraagd.
Dank u wel. Schepen van Esten.
Ik zal net zoals mijn collega wachten tot dat Marleen neerzit.
De inventaris bouwkundig erfgoed, dat is een instrument dat al bestaat sinds 2009 door de Vlaamse overheid gecreëerd. Uiteraard een inventaris van alle bouwwerken die enige erfgoedwaarde bevatten. Zoals dat wel meer een keer gaat dan met bevoegdheden van de Vlaamse niveau, is dat overgeheveld naar het lokaal niveau. Dus wij hebben sinds 2018, denk ik, de opdracht gekregen om dat zelf te gaan inventariseren. Nu, in de Legio Leidal heeft iedereen die opdracht doorgegeven aan de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst van Leidal, de IOED, om een waardering te gaan maken van alle panden uit de regio en die inventaris up-to-date te gaan houden. Nu, sinds het bestaan van dat instrument is de stedenbouwkundige dienst sowieso verplicht om bouwaanvragen te gaan aftoetsen ten opzichte van de locuswaarde, dus de waarde dat een pand meegekregen krijgt op die inventaris, om daar dat te gaan aftoetsen. In grote lijn bestaan er eigenlijk drie categorieën. Een lage locuswaarde. Meestal zijn dat panden die gewoon al lang bestaan. Die er al sinds de jaren 1800 en later staan. Die kregen een lage locuswaarde. In principe, in de realiteit, wordt daar weinig tot geen gevolg aan gegeven in zaken aanpassen of slopen of renoveren van een woning. Een middelhoge locuswaarde, daar wordt al gekeken naar een sloop of een herbouw en renovatie is mogelijk, maar daar wordt eventueel gekeken naar het herbruik van bepaalde belangrijke delen aan het huis. Dat kunnen bepaalde structuren zijn, bepaalde openingen, bepaalde vormgevingen, bepaalde kleur of typologie die eventueel moet meegenomen worden in de herbouw van het pand. Een hoge locuswaarde bepaalt een pand met een heel hoge beeldkwaliteit in het straatwaarde of een hele waardevolle erfgoedwaarde. En daarbij is een sloop eigenlijk quasi uitgesloten. Dan moet er al heel sterk gemotiveerd worden om het pand te kunnen slopen. Dus daar kan eigenlijk nog enkel gerenoveerd worden in de vorm van het pand zoals dat er op dat moment staat. De bedoeling is nu dat wij die geüpdate lijst hier in de gemeenteraad goedkeuren als beleidsmatig gewenst instrument. En dat hierna, na de goedkeuring, dat er ook een openbaar onderzoek wordt georganiseerd door de gemeente. Dus ook de gemeente heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse overheid om dat openbaar onderzoek te gaan organiseren. Waarbij dat dus dat gepubliceerd wordt op alle gekende kanalen. En dat ook iedereen die betrokken is in de lijst, dus die eigendom is of eigenaar is van een van de panden die op de inventaris staat, wordt ook aangeschreven om te melden dat die op de lijst staat, voor zover dat de persoon dat nog niet wist. Want de meeste panden stonden al op de inventaris voor deze oefening. En ook met dezelfde uitleg in een brochure van wat dat in principe betekent. Dus de brief gaat ook begeleidend zijn, waardoor dat de mensen ook weten, oké, mijn pand heeft een locuswaarde gekregen, wat betekent dat nu? Of mijn pand heeft een locuswaarde, veel mensen gaan het misschien zelfs niet weten dat ze een locuswaarde hadden. En worden dan meteen ook geïnformeerd van wat daar eigenlijk de impact voor is op stedenbouwkundig vlak. Dus aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om de lijst en de principes dusdanig goed te keuren dat wij kunnen op basis daarvan het openbaar onderzoek gaan organiseren.
Dank u, Schepen. Ondertussen zal Sophie zich naast Marleen zetten omwille van dezelfde reden. Philippe Terijn, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben natuurlijk een keer de lijst bekeken en een keer overlopen. En ik denk toch dat er daar een aantal zaken niet in staan, die er eigenlijk wel zouden moeten instaan. Okay. En ik denk dan bijvoorbeeld aan het huis van Hugo Vries, of het geboortehuis van Hugo Vries, met daarbij de gedenkplaat. Dat we daar hier een aantal maanden geleden hebben, in de gemeenteraad toch hebben goedgekeurd. Ik denk ook aan de pastorie. In de hoofdstraat nummer 114, hier in Deerlijk Centrum, de pastorie in Sint-Lodewijk, die staat wel vermeld. Hè. Ik denk aan het huis van Luc Ruy en de gedenkplaat in de hoofdstraat 153. Ik denk ook aan het gedenkbord van Leon de Fraaie, hier in het Leon de Fraaieplein, die daar niet in staat. Hè. Het standbeeld van Hugo Vriest op het Kerkplein.
Maar borden en standbeelden maken daar geen deel van uit.
Maar er staan ook wel borden van Pieter Jan Lernier, daar staat er wel in. Ja. In het Tammeke. Het standbeeld van Hugo Vriest staat er niet in. Het standbeeld van René de Klerk staat er wel in. Dan het standbeeld van Pieter Jan Lernier op het Kerkplein staat er dus ook niet in. Ja. Het denkbord van Remy van der Schelden op de Molenhoek, daar staat er ook niet in. Dus dat zijn toch wel een aantal zaken.
Ja, maar de gedenkborden die vasthangen aan een pand, die, zoals we inderdaad besproken hebben met het huis van Hugo Vriest, die zijn aan zich beschermd door de gemeente. Dus als daar een herbouw moet gebeuren, dan moet dat bord een plaats krijgen in het nieuw project. Maar het pand aan zich is niet beschermd. Dus het pand mag afgebroken worden. En het bord moet hergebruikt worden. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat het pand een locuswaarde krijgt.
Het bord van Pieter Jan Lernier staat er dan, en Tammeke staat er dan wel op.
Ja, dat staat er wel op. Ja.
Dus het een staat er wel op, het ander staat
omdat
er niet
op. Omdat het huis ook mee beschermd is.
Dus
maar
ik vraag eigenlijk, dus eigenlijk vind ik persoonlijk dat die zaken er toch wel moeten instaan. En ik zou, eerst en vooral wil ik ook wel hebben om deze punten, om dat niet erin te steken, ik wil dat geamendeerd zien, dat die punten erin staan. Wat? Ik wil ook wel vragen om mijn tussenkomst te notuleren, alleszins. Want ik ga deze lijst, naar mijn mening is deze lijst niet volledig, dus ik ga ze ook niet goedkeuren. Ik wil dan nog een keer de vraag stellen, waarom is de heemkring door Van Toor niet geconsulteerd? Ik ga schieven, laat me even uitspreken. We hebben hier in december hebben we hier een convenant goedgekeurd tussen de heemkring. Artikel 1 staat er heel duidelijk. De gemeente verleent een ondersteuning aan de heemkring, dorp en toren, als erkenning van het belang van de vereniging voor het opsporen, het beschermen, het verzamelen, het bestuderen, het inventariseren en het sluiten van het erfgoed en de heemkundige informatie in en over de gemeente Deerlijk. Deze activiteiten zijn van wezenlijk belang voor de culturele uitstraling van de gemeente. En met dit convenant, dat de gemeenteraad unaniem goedgekeurd 2 maanden geleden, wenst de gemeente de samenwerking tussen beide partijen en de wederzijdse verwachtingen duidelijk te omschrijven. En vandaag hebben we hier dus een lijst met erfgoed. En de heemkring is daar gewoon niet geconsulteerd. Dat is toch ongelooflijk?
Toch wel. De heemkring is wel geconsulteerd.
Maar er staat er niks in.
De heemkring is wel geconsulteerd door de IOED zelf. Maar de heemkring heeft gezegd, wij doen geen uitspraak over stedenbouwkundig erfgoed. Dat is het antwoord dat de IOED gekregen heeft van de heemkring.
Ik had de heemkring niet eens geconsulteerd.
Ja, toch wel. Want het officiële antwoord was, want dat is nu al van een tijd geleden, want dat dateert niet van recent, was officieel, de heemkring in Deerlijk houdt zich niet bezig met stedenbouwkundig erfgoed. Vandaar dat zij dan geen advies of geen bijkomend advies gegeven hebben. Maar in principe is het eigenlijk helemaal geen probleem, Filip, want daarvoor dient net het openbaar onderzoek. Want de vraag is ook al gekomen, kunnen we dat panden afkrijgen? Dat is wat moeilijker. Het openbaar onderzoek is er vooral om panden die niet op de lijst staan erbij te krijgen. Dus ik zou zeggen, geef uw lijst mee op het moment van het openbaar onderzoek die wordt georganiseerd en dan gaat de IOED inderdaad kijken om die zaken erbij te pakken en die nodig. Maar zoals ik zei, bepaalde van de voorste vertalen die hij deed, gaan hem over gedenkplaten en niet over het pand aan zich. Die gaan dan niet meegenomen worden.
Ja, de gedenkplaat zit erin en dan er niet.
Normaal gezien, als ze gekoppeld is aan een stedenbouwkundige erfgoed die eraan vasthangt, zal ze meegenomen zijn, anders niet. Maar we gaan dat zeker controleren. Maar geef ze zeker mee tijdens het openbaar onderzoek, want daar dient het openbaar onderzoek voor. Voor bepaalde zaken.
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om die lijst hier goed te keuren. Voor mij is die lijst niet volledig, dus ik ga ze.
Maar dat kan. Maar vandaar dat het is een. Het is
onze dat je die punten opneemt.
Het is een groeiende lijst.
Ja, goed, maar er zijn een aantal zaken die toch. En deerlijk, men spreekt altijd van de vier grote, van Hugo Verries, van Renier, van de Klerk.
Maar het had hem, hem over stedenbouw.
Maar goed, zulke zaken die zijn toch ook wel...
Het had hem niet over erfgoed, het had hem over stedenbouwkundig erfgoed. Het had hem over panden, het had hem over huizen. Daarover gaat hij.
Als ik het goed begrepen heb, stemmen we hier over de lijst die voor ligt en kunnen na het openbaar onderzoek nog zaken meegenomen worden. Dus dat is enkel nu deze lijst. Los van de die er niet op staat.
Over de principes van de kwalificering van de lage, middelhoge, hoge locuswaardes. Ja. Hoe dat wij daar binnen onze dienst mee omgaan.
De lijst is vaststaan in het Vlaams parlement.
Ja.
Dus het is niet dat
wij
die lijst
vormgeven,
dus
komt er niet van het Vlaams.
Dus dan
niet. Het is eigenlijk van Leedal. De lijst is gemaakt door Leedal.
Ja, er zijn ook zaken toegevoegd geweest door Leedal. Want, de Vlaamse overheid hield weinig rekening met architecturale waarden van bepaalde panden, die daar dan niet op stonden. En daar is dan in de IOED wel rekening mee gehouden. En er zijn een aantal panden die van architecturale waarde zijn, maar daarom het huis nog niet zo lang staan. Er waren een aantal interbellumwoningen die niet meegenomen waren. En die hebben wij dan via de IOED zijn niet dan extra bij meegenomen.
Dat zijn dus altijd, het is een lijst, het is een voorlopige lijst blijkbaar. Het wordt gevraagd aan de gemeenteraad om een voorlopige lijst...
Nee, het is geen voorlopige, het is een levende lijst. Die zal, dat gaat er nog, in de toekomst gaan er nog zaken bij in opgenomen worden. Maar het openbaar onderzoek is net daarom, om zaken toe te voegen. Dus,
En dan komt nog een keer op de gemeenteraad.
Ah ja, het resultaat van het openbaar onderzoek komt op de gemeenteraad, na vast.
Het openbaar onderzoek is nog niet afgerond, dus daar mee.
Zijn er nog vragen rond dit punt? Nee, u vraagt de stemming, collega?
Ik ga de stemming vragen, omdat ik vind dat deze lijst onvolledig is.
Oké, dan gaan we er inderdaad over stemmen, burgemeester.
Ja.
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 Collega Domt?
Onthouden.
Collega Wekaert?
Ja.
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 En ja. Dan schorsen we de zitting van de gemeenteraad om over te gaan naar de heel grote dagorde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Notulen en audioopname van 19 januari laatstleden. Zijn er vragen of bemerkingen rond? Nee. Dan wordt het verslag goedgekeurd, dank u wel. En dan gaan we over naar vragen gesteld door raadsleden. Zijn er vragen of raadsleden met vragen? Fliep Terijn, alsjeblieft.
Twee puntjes. Ik heb aan de vorige gemeente al een keer geïnformeerd naar het niet werken van het interactief touchscreen omtrent het retabel. Dus blijkbaar was er dan een kabel te weinig. Mijn vraag is die kabel al gevonden en... kan dat eventueel, want ik ga ervan uit dat die dat nog altijd niet in werking treedt. En die... Maar het was... Ja.
En er was inderdaad een kabel die tekort was.
Ja.
Maar blijkbaar was het gewoon een kabel te vinden. We zijn ondertussen 2 maanden ver of 3 maanden ver.
Maar ik ga mijn stand van zaken opnemen.
Ja. En die verlichting van het retabel, was dat nog niet...
Daar is er nooit iets voor gebeurd, hè,
Philippe? Er is daar nooit iets voor gebeurd. Waarom? Men had daar eigenlijk een prijsraming op geplakt, maar ik denk dat dan 4 of 5 keer de prijs was. Wat dat hier nog uit vorige legislatuur, er is dan om budgettaire redenen beslist geweest om dat niet te doen. Dus dat is ook nog niet veranderd.
Oké. En nog één puntje. Ik had de vorige gemeente, dat was ik afwezig. Ik had dan heel wat zaken gezien omtrent de schoolomgeving van de Belgiek. Ik heb wel gezien dat er daar het een en het ander is gebeurd. Maar dat zebrapad, maar vroeg daar om dat extra te verlichten, is dat... men ging daar ook een keer voor kijken. Je had er ook gesprekken gehad met de directeur, blijkbaar, om daar zaken te doen. En dat ging nog komen. En hoe ver staan we daarmee?
Ja, dat moet nog eens iets die nog moet worden uitgevoerd. En dat is het zebrapad eigenlijk verleggen naar het weggetje langs de school. Het niet aan de school, ja, het zebrapad verleggen in feite naar het weggetje langs de school. Ja.
Maar ook aan de inhoud van Aldi. Is dat weggetje?
Ja, het is daar. Ja.
Dus
de Priesterstraat. Ja.
Dat is geen grote afstand.
Ja.
Dat is geen grote afstand.
Nee, maar het is beter dat ze daarover gaan, dan ze daar rechtstreeks in feite kunnen aansluiten naar het wegje naar de school.
Maar de vraag was om dat Zeebad duidelijker te maken, om dat beter te verlichten of zo.
Maar
er is toch een Zeebad,
hè? Ja, maar dat ligt meer aan de school, waar die paal staat. Maar ze zijn aan het bekijken in feite om het Zeebad te leggen ter hoogte van de ingang in feite voor het wegje langs, die langs de Haag loopt naar de school achter, voor het school achteraan te bereiken.
Maar er is toch een Zeebad?
Daar is er nog geen Zeebad. Ja, dat moet nog duidelijker worden gemaakt.
Ook ik dacht met dat de vraag was om dat zebrapad beter te verlichten. Dat, of duidelijker
nee,
te maken.
Dat was om dat zebrapad te verleggen tot daar, tot aan dat weggetje. Ja.
Okay. Is er aanvulling op die vraag?
Ja.
Klopt dat, Schepen, dat dan voorbij de bypass zal zijn?
Maar dat is voorlopig, he. Dat is voorlopig zolang. Ah, ja. Want ja, dat is in een latere fase dat in feite dus, de aanleg van de school gebeurt, he. Langs de school. He. Eerst wordt de bypass aangelegd. He.
Ja, maar het zebrapad waar u nu over spreekt, ja, de nieuwe locatie, zal voorbij die bypass zijn?
Zal voorbij de bypass zijn, ja. Het komende van de Breestraat, van de Molenhoek. Ja, inderdaad. Ja.
Filip, had u nog vragen? Toen niet ont.
Ja, ik heb ook tweetal vragen over mobiliteit. Er is in de mobiliteitscommissie in oktober was er een toelichting rond een tijdelijke verkeerssituatie die ging wijzigen ter hoogte van Kortrijkse Heerweg aansluitend op de Haarobeekestraat. En die is toen in feite tot op heden niet gerealiseerd. Maar er is nog geen nieuwe mobiliteitscommissie geweest, dus wat is juist de reden daarvoor?
Dat zit nog verder in de planning. U hebt waarschijnlijk gelezen in feite in een van de verslagen dat wij ook dus via het Kopenhagenfonds een stuk van de fietspaden gaan verbreden in de Kortrijkse Heerweg. En aansluitend gaan we dat punt dan ook eigenlijk mee aanpassen.
Dus, maar het blijft wel de bedoeling van
Van aan te passen, ja.
Van dat, ja. En gaat dat dan in functie van bijvoorbeeld de ontsluiting van Uzien?
Daarmee zijn ze in gesprek geweest voor te kijken hoe dat best in feite gaat dan geplaatst worden.
Omdat nu ondertussen de Casinastraat is ook in richtingsverkeer, dus het is dat ook wat moeilijker van dat al het verkeer langs daar zo bijvoorbeeld.
Ja, alle verkeer in feite, voor de laten we zeggen, het verkeer die eigenlijk naar de Uzien moet rijden in feite achteraan, voor catering of zoiets, voor zaken binnen te brengen, in feite, dat blijft.
Dank u. En dan had ik een vraag in verband met het toekennen van parkeerplaatsen voor anders validen. Wat daar eigenlijk de criteria zijn die de gemeente hanteert. Hoe dat zo'n onderzoek gebeurt qua locatie en hoe dat de communicatie in de buurt dan gebeurt.
We hebben daar inderdaad een kader rond gemaakt, een tijdje geleden. De kader zelf, hetgeen dat er allemaal in staat, ik zou dat zelf een keer moeten bekijken in feite terug, hoor, om niets te vergeten in feite. Maar er staat daar wel degelijk een kader rond. Er wordt ook gekeken in feite vanuit de dienst of vanuit de politie, voor te kijken als men eigenlijk een eigen oprit bijvoorbeeld hebt, die voldoende breed is, dan kan men geen plaats toegekregen krijgen.
Dus maar mensen kunnen de persoonlijke titel zo'n plaats aanvragen. Ik hoor u nu spreken van een oprit. Stel dat iemand beschikt over een garageplaats of een volwaardige garage, dan komen die daar eigenlijk ook niet voor in aanmerking.
Het moet wel een volwaardige plaats zijn waar dat men kan gemakkelijk in- en uitstappen. Daarover gaat dat ook.
Ja. En communicatie daar rond, weet u van buiten hoe dat de communicatie normaal gebeurt dan voor de omwonenden?
De omwonenden, zoals eigenlijk in de Rodenbachstraat, is er wel gecommuniceerd geweest naar de buur. En eigenlijk eerst gevraagd bij de buur of dat zij kon zich akkoord verklaren, aangezien dat er zeker een meter voor haar huis zou mee ingenomen worden. Ja.
En maar dat is dan gewoon de meest nabijgelegen buur die daarover wordt aangesproken. Want er zit bijvoorbeeld een handelaar aan de overkant van die plaats. Die is dan niet daarin
betrokken geweest. Nee.
En denkt u dat het bord die nu gebruikt wordt, is eigenlijk wel geen officieel bord? Want er hangt een klever die aangeeft over hoeveel meter dat die plaats juist betrekt. Eigenlijk iedereen die daar fout parkeert, kan daar niet op aangesproken worden, want er wordt een niet erkend verkeersbord gebruikt.
Erkend verkeersbord.
Dus er staat een bord die aangeeft van hier is er een plaats voor anders valide.
Ja.
Daaronder hangt er dan een bordje die aangeeft over hoeveel meter het gaat.
6 meter, ja.
Ja, maar dus het is een bord die aangeeft 12 meter en er is met een witte sticker overgewerkt, een papieren witte sticker waarop met alcoholstift 6 meter is geschreven. Dat is... op dat moment ontkracht je de rechtsgeldigheid van dat bord.
Ik heb daar zelf nog niet op gelet, want ik had de 6 zien staan.
Ja, dat klopt. Dat over, inderdaad, dat is 6 meter, wat dan een goede inschatting is. Maar,
dat moet zo 6 meter zijn. Ja.
Ja, begreep ik, maar het is wel het juiste bord, niet die te lang. Ik bedoel, de eerste...
Ik ga dan een keer uitchecken.
U weet onmiddellijk waarover dat gaat, dus ik veronderstel dat je daar ook al vraagstelling rond had. Niet iedereen in de omgeving is akkoord met de motivatie waarom. Los van de persoon over wie het gaat, mm-hmm. maar zijn we al wat bezorgd over de motivatie van waarom dat die plaats daar komt, is... Het gaat niet over de bewoner zelf. Hè. Het gaat over bezoek van de bewoner die heeft aangevraagd. Ik ga me daar niet over uitspreken, want uiteindelijk, ik heb daar geen probleem mee. Er zijn zo'n plaats nodig en oké, als er één bij komt. Maar aangezien dat al wat gevoelig ligt, en dan werk je ook nog met een bord wat je gaat... Ja, bij mij weten, als iemand die klever dat gaan betwisten, dat is het eerste dat gaat gebruikt worden als argument van dat bord is niet officieel, want het is daar met gewone papieren klevers aanpassingen op aangebracht.
Ik ga dat zeker meenemen, in feite, dat er geen officieel bord is,
ja.
dat moet veranderd worden, in feite.
Oké, dank u.
Dat ga ik meenemen. Maar de motivatie, dat is wel eigenlijk... we hebben daar zeer lang over nagedacht, dat kader gemaakt. En uiteindelijk is dat ook goedgekeurd geweest in het schepencollege, zoveel tijd terug. Uiteindelijk, het is inderdaad de persoon, maar het kan ook een mantelzorger zijn, die in feite dus... op regelmatige basis daar zijn auto moet plaatsen om de persoon te laten in- en uitstappen. Dat kan ook, maar dat is niet alleen voor die persoon alleen, ook andere mensen in feite. Allee, het is geen persoonlijke plaats.
Nogmaals, ik heb daar persoonlijk geen probleem mee. Alleen, als ik dat mag, een tip zou misschien kunnen zijn om in de toekomst... we versturen 1001 brieven waarvan we zeggen van het is eigenlijk jammer van de postzegel en dit is nu net iets... Als u zegt van dat is besproken geweest in het schepencollege, we hebben daar officieel een besluit rond genomen, de motivatie is daarin opgenomen, zet dat op één blad papier en stop dat bij de desomliggende buren in de brievenbus en dan is er dat dan gaat er al veel minder reden tot discussies in en vrije invulling, want de een zegt dat en de ander zegt dat. En dat komt eigenlijk de persoon over wie dat dan gaat, die erbij betrokken is, ook niet ten goede. Als het gaat over warme buurten, dan kunnen we daar eigenlijk als gemeente een beetje op anticiperen en correct rond communiceren. Dat is, denk ik, want men hoort dat en men komt bij u met vragen, men komt bij mij met vragen. En dat is niet zo fijn, want uiteindelijk, nogmaals, de motivatie kan ze zeker begrijpen en die plaatsen zijn nodig. Dus ik heb op zich daar geen probleem mee dat die plaatsen er zijn. Mag ik nog een derde vraag stellen?
U mag dat.
Ja. In het schepencollege van 15 februari zie ik dat het schepencollege akkoord is gegaan om een mini-audit te laten uitvoeren omtrent de personeelsbehoeften. Ik heb dan een beetje het kader gelezen van wat dat de planning is, hoe dat gaat aangepakt worden. Ik ga naar u kijken. Mag ik vragen wat jullie beoogde doel daarmee is? Wat hij daar wenst mee te bereiken?
Ja, u mag dat vragen. Ik kan er ook op antwoorden. Dat is een mini-audit om te kijken naar onze organisatiestructuur. Naar ons organigram. U zal zich misschien herinneren dat we ons een paar keer de vraag stelden: zijn we voor alle functies juist ingeschaald? Of zijn er bepaalde functies waar we in vergelijking met andere gemeenten in de buurt een foute inschaling hebben, waardoor dat we bijvoorbeeld heel moeilijk aan de juiste profielen geraken. Ik ga je een voorbeeld geven, IT-profielen zijn zeer geweld. Als je dat niet op de juiste niveau inschaalt, dan kan het zijn dat je lang zoekt en dat je niemand vindt. Dus die oefening gaan we nu doen. En daarvoor hebben we dus inderdaad externe begeleiding gezocht. Dat zijn mensen die daar heel ervaren in zijn en die ons daarin kunnen bijstaan. Dus die gaan kijken naar het organigram. En die gaan zeggen, kijk, ons advies is om hier en daar een aanpassing te doen. Dat is uiteraard geen besluit, dat is een advies. En daarmee gaan we dan eens gaan we naar kijken. En dan gaan we zien wat wij mogelijk achten en wenselijk achten in de toekomst om dat eventueel aan te passen. Dus dat is eigenlijk de oefening die gaat gebeuren.
Dus het is niet onmiddellijk de bedoeling van te kijken welke functies eventueel verschillende taken kunnen gaan combineren om zo het blijvend personeelstekort een stuk te gaan wegwerken, of wel?
Ik weet niet of wij een blijvend personeelstekort hebben, ik denk dat niet. Het is wel zo, als zou blijken bijvoorbeeld dat wij, ik zeg maar iets, dat onze indeling van ons organigram helemaal anders is dan in andere gemeenten, wat ik niet denk, maar dat zou kunnen, dat ze ook daar kunnen in adviseren. Zeggen wij, waarom neem je dat en dat niet samen? Of waarom... ze gaan een aantal adviezen formuleren en dan gaan wij daar naar kijken en zien wat we nuttig achten en wat daar dan de financiële impact is eventueel. Dus, dat wordt meegenomen. We gaan ook kijken naar de niveaus. Dus, er komt een nieuwe rechtspositieregeling waarbij dat we wat meer vrijheid gaan krijgen. U kent die A, B, C, D, E klassificatie en daar zitten dan nog wat cijfers bij ook, niet zo gemakkelijk. Dat was heel rigide en dat wordt een stuk minder rigide. Dus ook daar gaan we wat meer vrijheid hebben om daar dingen mee te doen. Dus het is zeker interessant om te weten wat die adviezen van Mondea in die richting zullen zijn.
Ik zei personeelstekort, maar bedoelde hij eigenlijk het gebrek aan nieuwe personeelsleden om aan te werven? Dat er krapte op de arbeidsmarkt?
Nu, op dit moment hebben we eigenlijk maar 3 functies die nog niet ingevuld zijn en die geen vervangingen zijn. Die ene hebben we eigenlijk beslist om daar voorlopig niet achter te zoeken en om ons te behelpen met ondersteuning vanuit Leidal. Dus dat is lopende. Dus we hebben dat 2 of 3 keer geprobeerd, dat is niet gelukt. Dus daar hebben we een andere oplossing voor gezocht. Alle andere functies die we tot nu toe die we hebben proberen in te vullen, inclusief die van algemeen directeur, die zijn vrij goed gelukt. Dus eigenlijk is er niet zo een heel acuut probleem in het vinden van de juiste mensen met die ene uitzondering, op die ene uitzondering na.
Ja.
Ja, Sophie. Dank u, voorzitter. Ik had ook nog een vraag in verband met mobiliteit. Wat zit met de testopstellingen in Sint-Lodewijk? Ja, ik kwam daar voorbij en ik zag dat bord nog altijd staan. Ik heb dat al gevraagd en ik dacht dat ging geëvalueerd worden, dat dat zou stopgezet worden, maar we hebben daar niks meer van gehoord.
De evaluatie is gebeurd en ik dacht dat zal deze week misschien een college zijn, maar de persoon zelf was ook ziek en... Zo wordt het hopelijk volgende week, of de week erop, de laatste.
En dus het resultaat is dan...
Laat dat dan lezen in het Schepencollege. Ja,
oké. Ik had dan nog een vraag over mobiliteit. En ik sluit daar ook bij aan. Oplaadpunten, dat komt er, of komt er daar nog bij? Of hoe zit dat juist voor auto's? Zijn er wettelijke bepalingen in? En wat doen we met waar gaan die komen? Hoe zit dat in onze gemeente?
Momenteel, dus eigenlijk iedereen, bij wijze van spreken, we hebben ook aan een kader rondgemaakt. Als men zoveel meters van een publieke oplaadpaal woont, dan moet men naar die publieke oplaadpaal gaan. Maar natuurlijk, hier en daar woont men te ver en kan men eigenlijk zelf dan eigenlijk de aanvraag doen. Nu is het totaal, denk ik, dat wij... vroeger was het Fluvius, maar Fluvius... is daar niet meer eigenlijk de speler op de markt daarvoor. Dus ik denk dat het totaal is nu. En, maar tot nu toe hebben wij nog geen zo'n vraag binnengekregen in feite in de gemeente. Dus, het is wel eigenlijk lopend. Dus iedereen die bij wijze van spreken denkt dat hij daar ook recht op heeft, kan de aanvraag doen. Maar ik zeg tot nu toe, ik heb onlangs nog gevraagd aan de diensten, tot nu toe zijn er geen vragen binnengekomen.
Er zijn eigenlijk 2 elementen in de vraag, denk ik. Eén, of dat wij dat voorzien op openbare plaatsen, naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuwe inrichtingen, dat wordt altijd meegenomen. Dus neem nu dat we een nieuwe zone herinrichten, is dat iets die een optie kan zijn. En dan het tweede is gewoon dat mensen privé ook een publieke laadpaal kunnen inrichten. En dat is dan hetgeen dat je hier eigenlijk aanhaalde, van kijk, we hebben daar een soort reglement voor, dat we niet elke buurman een publieke laadpaal inricht, krijgt daar subsidies voor in Van Vlaanderen, en daardoor is dat een beetje incentive. Ik denk dat we op zich, eigenlijk hebben we niet veel vraag naar meer op dit moment, maar dat kan snel groeien. Dus dat is een beetje de afweging dat we moeten maken. Maar natuurlijk, op het moment dat het snel groeit, kun je dat misschien ook betaalbaarder inrichten en zit je met een effect die dan budgetzuiniger is dan dat je nu al het voortouw zou nemen om er heel veel aan te leggen. Maar op zich loopt dat goed in.
Ja, misschien nog ter aanvulling. Je hebt misschien ook gelezen in het schepencollegeverslag dat we eigenlijk van het lokaal klimaatplan in feite gaan wij ook eigenlijk in samenwerking met Ligdal gaan voor een wagen, een deelauto. En dan gaat in feite de deelauto dit jaar gaat nog niet elektrisch zijn, maar vanaf volgend jaar zouden we wel willen overgaan naar een elektrische wagen. En eigenlijk om die wagen te plaatsen zal het waarschijnlijk op het Neukirchenplein zijn. En vooraan naar de zichtbaarheid toe, waar nu in feite de mobiele, laten we zeggen, het mobiele hoppenpunt staat. Maar daar vooraan hebben wij nog geen late infrastructuur. En dat zal waarschijnlijk de eerste late infrastructuur zijn die er gaat bijkomen.
Oké, dank u wel. En ik had er nog één vraag eigenlijk ook. En een deel hebben we ook een onthardingsplan. Wat dat daar eigenlijk mee zit. Ik heb gezien in andere gemeenten dan die cijfers jaarlijks een keer op de gemeenteraad kwam. En ik wilde een keer weten wat wij daar eigenlijk mee staan. Of dat daar, ik weet dat misschien nu zomaar een moeilijk onmiddellijk te beantwoorden is, maar het kan dat ook bezocht worden, die cijfers.
Ja, maar de cijfers zijn
er zit alles in zijn antwoord klaar.
Voilà, kijk, voilà.
De cijfers zijn eigenlijk vorige schepencollege gebracht. Ja. Herinner je in de rapportering van het lokaal klimaatpact?
Ja.
Stonden die cijfers daarin? En trouwens, daarop aansluitende, herinner je ook, op je vorige vraag, dat er daar een streefcijfer staat van 1,5 laadpaal per 100 inwoners, die eigenlijk wordt bepaald door het streefcijfer. Nu naar onthouding toe, stond daar nog de nul. Sinds 21 weliswaar, de klimaatpactcijfers sinds 21, want we hebben al onthard ervoor. Ik denk dat de grootste site, dat de parking van Guido Gezelle zal zijn qua ontharding. Maar eigenlijk de grootte die eraan komen in ons, want wij moeten een 1200 vierkante meter ontharden als streefcijfer, ook in het lokaal klimaatpact. De grootste zijn hier het Centrumpark. Dat is een oppervlakte van 5000. In totaliteit, neem nu aan dat er daar een 4000 van onthard zal worden. We gaan ook extra ontharden in het haverdomein die eraan komt. Dus dat ook een serieuze klets zijn die erbij komt. En dan via Leida zijn we bezig met private onthardingstrajecten. We hebben ook nog een heel aantal private reconversies die er aan zitten te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Deerlijkse, de DT-site, dat ook een riante ontharding zijn, want we gaan er maar een footprint in van ongeveer 20% van wat dat nu is. Dus dat gaat toch allemaal bijtalen. Maar momenteel, officieel, staat dat cijfer wat dat betreft de rapportering naar het lokaal klimaatpact, staat dat eigenlijk op nul sinds 21. En wat dat we al gedaan hebben van ontharding, denk de grootste site dat zal zijn de parking Guido Gezelle.
Maar
zitten. De kleintjes.
Bijvoorbeeld zegt de Steenweg, hebben we daar eigenlijk al een heel stukje onthard, dat er veel meer incijpeling kan gebeuren. En eigenlijk bij elke ontwikkeling doen we wel continu die reflex zit er wel mooi in bij de diensten, moet ik zeggen ook.
Dus, Oké, dank u wel.
Die parking Guido Gezelle, die is nog niet zo lang aangelegd, toch? Omdat je zegt, we gaan dat nu ontharden.
Tundi Dont, u had nog een aanvulling?
Ja, een aanvulling op de vraag van Sophie in verband met laadpalen en laadpunten. Dus u spreekt op een bepaald moment over waar we daar regelgeving rond voorzien. Dat klopt. U hebt ook beslist als gemeentebestuur om niet met laadtegels of kan op het woord niet meer komen. Men kan niet, als men niet op de oprit of in de garage zelf kan laden, kan men dat niet langs de straat kan doen. In hoeverre volgen jullie dat op en voeren jullie daar controle op uit? Want er is daar eigenlijk wel wat. Op delicate plaatsen wordt daar eigenlijk de regelgeving overtreden. Ik wil u dat dan rustig apart zeggen, maar ik vind dat wel. Ook daarin moeten we als gemeente oppassen. En consequent zijn, inderdaad, dank u. Dat opgevolgd wordt, want Ja, het maar, heeft een impact op de
toegankelijkheid, ook,
de toegankelijkheid van voetpaden. En als het in die ene straat wel toegelaten wordt van persoon A en in een volgende straat van persoon B niet, dan is er opnieuw een wildgroei aan van die officieuze afspraken. En ja, we maken ons daar beter niet schuldig aan als gemeente. Want we weten het allemaal, elektrische auto's, er gaan er alleen maar meer bij komen. Nee?
Ja, dat is juist. Dus,
ja.
Ja.
Op tv en ze voorbeelden van.
Zijn er nog vragen, Dirk Dumry?
Ja, ik heb nog een paar vraagjes, onder andere voor Schepen Louis van der Beken. Eentje wellicht verwachtende zeker. Nee, een van de vragen is, Louis, dat er al heel wat te doen is over het multifunctioneel gebruik van onze kerken. Iedere gemeente moet, dacht ik, tegen 2026 een kerkbeleidsplan opmaken. Ik weet niet of Deerle dat al gedaan heeft. Ik dacht het. Is het mogelijk om dat een keer te bezorgen?
Ik wil u dat zeker een keer bezorgen, maar we hebben dat. En het is ook zo dat we er niet stijl zitten. Er lag een uitnodiging voor het ereburgerschap van Stijn de Volder op uw tafel daar voor u. Dus de receptie zal plaatsvinden in de kerk van Sint Lodewijk.
Goed.
Dat is de daad bij het woord voeren.
Voilà, zo moet het. En dan de tweede vraag, een beetje, misschien wat delegater, ik weet het niet. De federale overheid heeft aan de OCMW's een zeker budget ter beschikking gesteld, waarmee dat die OCMW's zelf mochten beslissen hoe ze die zouden besteden in het kader van de opvang van onder andere Oekraïnse vluchtelingen. Ik heb gehoord in de media dat nogal wat gemeenten er positief verveeld mee zaten, dat ze niet goed wisten en te veel middelen eigenlijk hadden. En dat voor hen een probleem was, hoe dat ze die middelen zouden besteden.
Ik denk...
Mijn vraag zou zijn, hoeveel middelen heeft onze gemeente gekregen voor hoeveel vluchtelingen en hoe werden die besteed? Ik snap dat je daar misschien niet direct op antwoordt.
Wij krijgen, voor zover dat ik weet, geen middelen die apart vanuit het fonds komen. Dat ik wel kan zeggen, dat is dat de Oekraïners die hier op het grondgebied verblijven en die leefloon krijgen, dat is eigenlijk equivalent leefloon, daar krijgen wij 100, zoveel procent, ik denk dat het 105% van terug. Er zit er een deeltje personeelskost ook in verrekend. Maar voor de rest ben ik niet op de hoogte van andere subsidies die wij daar gekregen hebben. Ik zie trouwens ook onze diensthoofdcluster Burger en Welzijn zitten met een frons op het gezicht. Dus, maar in ieder geval de equivalente leefloon, dus de leefloon die wij toekennen aan de Oekraïense vluchtelingen, die worden wij eigenlijk integraal en zelfs iets meer terugbetaald.
Ik lees
het gaat over 36 personen.
Voor hoeveel?
36 personen op ons grondgebied op dit moment.
Ieder OCMW zal voor elke opgevangen Oekraïner een aanvraag voor steun kunnen indienen. Misschien dat die steun nog moet aangevraagd worden. Bij de federale regering. En die steun bedraagt 135% van het bedrag van een leefloon. Na 4 maanden zal de steun dalen naar 125%.
Dat zegt mij niet direct iets eigenlijk, Dirk. Kijk. Maar ik zal het... Kijk, subiet nog een keer bespreken.
Goed, dan nog een paar andere vraagjes. Misschien van de burgemeester. Deerlijk is ondergedeeld bij de regio Zuidwest-Vlaanderen. In het kader van de nieuwe indeling in 15 regio's. Er was daar nogal wat commentaar dat opgedrongen was van bovenuit. Dat niet iedere gemeente even tevreden was met de regio waarin dat zij werden in ondergedeeld. Zijn dat wat Deerlijk betreft, is daar inspraak in geweest? Ik kan me niet inbeelden dat Deerlijk tot een andere regio zou ingedeeld worden, maar hoe is dat verlopen? Zijn daar voordelen, nadelen, zijn daar bepaalde gevolgen aan? En denkt u ook niet dat dat misschien een voorbode is voor een komende, sluipende, verplichte fusie?
Er zijn inderdaad wel een aantal voorafgaande vergaderingen in geweest. Nu, vergaderingen, ik bedoel daarmee infomomenten, waar er natuurlijk kon op gereageerd worden. Zowel binnen de conferentie van burgemeesters als ook binnen de provincieraad is dat besproken geweest. Persoonlijk, als je mijn mening vraagt, dan denk ik dat deze regio eigenlijk, dat er wel enige logica in zit. Je kunt moeilijk deerlijk bij een andere regio inzetten. Het is natuurlijk wel zo, ik had een beetje gedroomd van het systeem Limburg. Nee, dat er daar één regio is, met name de provincie. Die gedachtengang zal u waarschijnlijk wel begrijpen van mijn kant uit. Mm-hmm. Dat is niet het geval geweest. Goed, ik ben iemand die een keer dat er beslist is, die altijd positief verder wil gaan. Dus persoonlijk zie ik wel een aantal voordelen en die bevestiging van die samenwerking van de regio.
En welke voordelen zouden dat kunnen zijn?
Ik denk die samenwerking die wij nu hebben, dat deze in ieder geval kan bestendigd worden tussen de verschillende gemeenten. Ik denk bijvoorbeeld in de coronaperiode dat het Leiendalgebied toch wel bewezen heeft dat wij toch wel als regio het een en het ander konden bespreken en beslissen. Of dat er daar een sluipend gevaar in zit. Ik denk dat er twee sluipende gevaren in zitten. Punt 1, dat dat zou kunnen leiden naar een bepaalde fusie. En punt 2, dat dat zou kunnen leiden naar het verdwijnen van de provinciebesturen. Ben ik dat zeker? Nee, maar ik ben daar toch zeer waakzaam over. En ik zou dat uiteraard heel jammer vinden.
Waaruit bestaat die waakzaamheid?
Die waakzaamheid bestaat in ieder geval over het feit, als er gesproken wordt over fusie, dat ik blijf verdedigen dat er kan heel goed samengewerkt worden zonder te fusioneren. Ik denk dat we dat al bewezen hebben in het verleden, door het samenbouwen van een zwembad en een brandweerkazerne. Dus persoonlijk denk ik dat wij een goede samenwerking kunnen hebben en dat de fusie niet moet opgedrongen worden. Maar anderzijds besef ik maar al te goed dat wij als gemeente van 12.000 inwoners niet alleen zullen beslissen daarover. Maar waakzaamheid en af en toe een keer herinneren aan de juiste personen wat onze visie is, vind ik wel een goede manier.
Ik had dan nog een ander vraagje voor u, Burmeester. Ik denk dat het ook voor u is. We hebben een hele tijd geleden goedgekeurd om de verlichting in het kader van de energiebesparing aan te passen en daar heel zuinig mee te zijn. Maar nu waren er voorbije weken nogal wat inbraken. Er was ook nogal wat vandalisme 's nachts. Is het een optie om eventueel die verlichting weer aan te passen, gezien de energieprijzen dan toch wel iets wat gezakt zijn? En zijn er sporen of zijn er dingen die wijzen wie verantwoordelijk is voor die inbraken en voor dat vandalisme? De geruchten gaan de ronde dat dat bendes zijn, of een bende van Waregem die zo afzakken nadelijk. Zijn daar, is er iets meer?
Ga ik hier alleszins niet bevestigen. Wat ik wel kan stellen, dat is dat er inderdaad ingebroken is de laatste tijd. Ja. Nee, ik denk maar aan de Hendrik Conscience-laan, ik denk aan de Tulpenlaan, een beetje verder richting Vrijputstraat. Dus dat is waar. Maar ik wil er wel meteen aan toevoegen dat het niet de bedoeling is om de regeling van de lichten onmiddellijk weer aan te passen. Ik wil er trouwens aan toevoegen dat er een aantal inbreuken of inbraken gebeurd zijn op een vrijdagnacht. En de lichten branden dan wel. Dus het is niet direct een rechtstreekse link daarmee. Dus wij hebben geopteerd om deze lichtenregeling nu toe te passen. En wij gaan dat evalueren, maar het is niet de bedoeling dat wij vanaf volgende maand al alles weer zullen veranderen. Maar dat er inbraken geweest zijn, dat is waar. Meer dan gemiddeld gezien.
Vandalisme ook, hè?
Vandalisme ook. Maar ik zou niet daarin zeggen dat er daar een onmiddellijk causaal verband is.
Die vraag, naar aanleiding van het doven van de openbare verlichting, is al, hebben we eigenlijk al een aantal keer gesteld van de politie. En daar heeft de politie mee, want er zijn andere gemeenten die ook vaak gaan doven, dat eigenlijk het aantal inbraken juist zou kunnen dalen, om de eenvoudige reden dat inbrekers eigenlijk liever licht hebben, om te kunnen zien wat dat er aan de gang is. Als ze licht gaan gebruiken, vallen ze veel meer op, en dan hebben ze minder graag. Het is een contra-intuïtieve idee. De mens voelt hem misschien veiliger als het licht brandt, maar omgekeerd een inbreker voelt hem ook veiliger als de licht brandt. Dus eigenlijk is de kans zelf bestaan, de politie adviseert, van kijk, als de licht nu dood zijn, is er minder kans op inbraken.
Maar heeft u weet van een bepaalde bende of zo die hier zou komen opereren?
Nee, ik heb voor voormiddag politiecollege en er is ook zoneraad, de zonale veiligheidsraad tenminste. Dus dat zal uitvoerig besproken worden, die dingen. Maar op vandaag, hier op dit moment, heb ik geen weet van een bepaalde bende.
Nog een laatste vraagje. Ik kan me inbeelden dat men in Brussel momenteel heel wat katten te heeselen heeft. Maar een van de katten die straks terug de kop zal opsteken waarschijnlijk is het Ventilus-project. Is daar voorlopig verder nieuws rond wat Deerlijk betreft? Nu, het zal niet alleen Deerlijk zijn als het project te berde komt waarschijnlijk, maar daar is het dus stil rond. Een van de projecten waar het stil rond is. Er moet niemand op pensioen en er moet niemand op pensioen aan die verantwoordelijk is voor Ventilus of zo. Nee. Er is geen. Oké, goed, ja, wordt vervolgd dan. Dank u.
In de band met de vraag van Dirk rond vandalisme. Morgen politiecollege, is er een plan van aanpak van.
Het wordt in ieder geval inderdaad nog meer rondgetoerd, dus naar aanleiding van de gebeurtenissen. Ik heb dat ook specifiek gevraagd. Dus die waakzaamheid is er wel, als ik het zo mag zeggen. Ze is er anders ook, maar laat ons zeggen dat ze nog iets nadrukkelijker is. Dus dat is een feit. De Zonale Veiligheidsraad zelf dan, dat is eigenlijk om de grote lijnen verder uit te stippelen, ofwel te bevestigen, ofwel andere accenten te leggen. En die zaken zullen zeker aan bod komen, de inbraken van de voorbije periode. We kijken daar zeker niet naast. Maar goed, we moeten ook niet naïef zijn. Het zal niet allemaal verhinderd worden, maar ik denk, hoe meer dat er toch gezien wordt dat de politie er is, hoe minder aantrekkelijk dat het kan zijn om in te breken. Want uiteindelijk is dat toch, hetgeen dat we nu meegemaakt hebben in de voorbije 2 weken, is toch vrij uitzonderlijk, hoor. Ja.
Goed, zijn er verder nog vragen? Juren?
Misschien een aankondiging. Dus op donderdag 23 maart is er ook de gemeentecommissie van de Financiën. Dus daarin zal de jaarrekening van 2022 worden besproken. Dus iedereen van harte welkom op donderdag 23 maart. Nee, 7:30 hier in de raadzaal. Het staat al op de website.
Dank u wel. Verder nog, ja. Matthias.
Dank u, voorzitter. Ik wil nog 1 aanvulling geven op Filip in verband met de vraag rond stedenbouwkundige erfgoed. Want een aantal van de elementen die je opnoemde, vond ik raar. En ik heb nu zelf een keer een Excel opgedaan die in bijla zit, en nu snap ik ook waarom. De volledige Excel heeft de volledige inventaris. De erfgoedinventaris weer. Dat is niet waar we over spreken. Om eigenlijk de pan te krijgen waar we over spreken, moet je eigenlijk filteren op een altijd die een locuswaarde met een hooglaag gekregen hebben. En dan ga je zien, als je die overloopt, dat louter over panden gaat. Dus dat gaat enkel over gebouwen, want als je de volledige inventaris checkt, zijn er al heel veel die zelfs al lang niet meer bestaan en die gesloopt zijn. Dus daar gaat hem niet over. Dat is eigenlijk de vertrekdocument en dat was de inventaris. Het is gewoon ter toelichting. Als je filtert erop en je loopt er nog een keer over, ga je zien over welke panden dat gaat. En het is eigenlijk maar over die dat wij vanuit stedenbouw kunnen een uitspraak doen. En het gaat eigenlijk over dat als stedenbouwkundig erfgoed. De rest is erfgoed en de rest staat gewoon op de inventaris. Dat ter, maar ik vond het raar en ik dacht, dat is bizar, zou ik zeggen. Dus ik heb hem zelf nog een keer bekeken. Daarnaast had ik nog... Nee, dat hoeft niet. Het was gewoon ter aanvulling om zeker te zijn dat er juiste informatie wordt verteld. Dan ik nog een aanvulling over het status, we hebben het er al even kort over gehad, over het Centrumpark. Ik heb nog een aanvulling over hoe dat zit met de PFOS-vervuiling. Herinnert zich dat nog? Dus je weet dat er een beschrijvend bodemonderzoek verplicht was vanuit OVAM. Dat is gebeurd, dat heeft aangetoond dat er wel degelijk PFOS in de grond zat. We hebben dan een beschrijvend bodemonderzoek laten uitvoeren. Dat is ondertussen ook gebeurd. Dus er zijn een heel aantal staalnames gedaan op het volledige gebied, zowel in de grond als in het grondwater. En daar is uiteraard ook uitgekomen dat er inderdaad PFOS-vervuiling zit, zowel in grond als in grondwater. We hebben daarop hebben we contact opgenomen met de agentschap van gezondheid en ook met OVAM om te vragen of dat de maatregelen die wij momenteel getroffen hebben, de no-regret maatregelen, of dat die moeten opgetrokken worden. Zijn ons bevestigd dat die voorlopig voldoende zijn, dat de juiste maatregelen zijn en dat er niks verder moet gebeuren. Tweede vraag is natuurlijk wat ons dat brengt in de planning rond het Centrumpark zelf. Daar is nog geen volledige duidelijkheid op, omdat we nog verder onderzoek nu laten gaan uitvoeren door hetzelfde firma om de totale rijkwijd en dergelijke van de vervuiling te gaan te gaan opsporen. En op basis daarvan kunnen we dan weten wat voor impact dat het geeft op het park, zowel in timing als in budget. Nu, we moeten ons allemaal realiseren dat het wel degelijk een impact zal hebben en op timing en op budget van het park. Maar we gaan toch bepaalde maatregelen moeten doen. Nu, zoals dat iedereen weet, is er ook heel veel onduidelijkheid over de PFAS-vervuiling, de effectieve gezondheidsrisico's, de effectieve maatregelen die moeten en kunnen gebeuren. Dus wij laten ons daarin begeleiden, wat dat zal zijn. Maar goed, dat zal sowieso een impact hebben. Dus ik wil even die een update brengen van wat we momenteel weten in het kader daarvan.
Frans?
In het kader daarvan, u weet dat er een proces bezig is in Antwerpen van de 30 bewoners van 3M, waar dat er daar lege batterijen of een batterij advocaten gezegd heeft dat dat geen invloed heeft op de gezondheid.
Ja, wel.
Dus, want dat mag ik abortsen, want dat die nu heel weg, die dame, ik weet het niet.
Ja.
We gaan beslissen, dat gaan een groot impact hebben van heel Vlaanderen.
Want dat is, sowieso, want dat is natuurlijk ook een discussie die een beetje daar aan vasthangt, van ja, wat is de echte impact? Hey, want dat je nu inderdaad heel dure maatregelen moet gaan doen, ja, die dan achteraf zouden blijken niet nodig te zijn geweest zijn, ja, wat dan? Plus twee, een debat die ook bezig is die aansprakelijkheid. Want uiteindelijk, ja, van waar komt die PFAS-vervuiling? Van blusschuim. Wij zijn zelf ook niet gekozen voor dat blusschuim. Dat is blusschuim die beslist werd op federaal niveau. En nu wordt dat allemaal doorgeheveld naar de lokale niveaus. Wij moeten maar oplossen. Dus dat is ook een debat die wel bezig is. Nu, ondertussen moeten wij wel verder. Allee, wij kunnen niet op iedere discussie die nu bezig is wachten. Dus ja, we gaan daar toch op een bepaald moment door een zuur appel moeten bijten, denk ik. Maar al die debatten blijven we opvolgen om ons te laten begeleiden in de juiste keuzes.
Ja, ik heb er nog iets. Collega Van de Wielen zegt, moeten wij niet herstellen, omdat die lijst op niks trekt en wij ons onthouden.
Ja.
Dus dat we wel... Want standaard stonden de huizen in die gesloopt zijn.
Ja, voor maar mij, dat was inderdaad een inventaris in totaal. Ja.
Dus kijk, je kunt er nog mee doen wat je wilt. Herstemming?
Oké.
U vraagt daar de herstemming rond punt 7. U had die lijst niet goed bekeken.
Jawel. Precies erom.
Klopt. Goed. Ja.
Voorgelegd, hè? Allee, we hebben gestemd voor de lijst die voorlegt.
Stem voor de aanpak. Die lijst, we stemmen niet voor de lijst, we stemmen voor de aanpak rond de lijst.
Ja, de lijst behoort tot het punt en je vraagt om het punt.
Ja, wat daarom? En om de lijst goed te
kunnen. We gaan onmiddellijk ervoor herstemmen. Dus Sophie, u moet ook weer even verletten. Goed.
Kan dat de zomer zo herstellen? Kan dat de zomer?
Ja.
Allee, kan dat de zomer?
Ja. Als iedereen, als ik aan u wacht,
ik
heb. Nee, mooi. Gaat eerst mijn vorige stemming annuleren ook?
Ja.
Ja. Ja, ik weet het ook niet. Je zet sowieso nog mee openbaar onderzoek en het keert terug.
Dus we houden het zoals het is.
Ja. Kunnen we dan afspreken dat als je openbaar onderzoek afgerond is, dat dit punt terugkomt naar de gemeenteraad? Ja, met de juiste lees.
Sowieso.
Ja.
Ja. Goed. Dan kunnen we de openbare zitting hiermee afsluiten. We hebben nog een punt in geheime zitting. Of punten.